Welkom bij de Belegger. Vandaag hebben we een insider te gast van de financiële industrie. Iemand die zelf ETF's heeft ontwikkeld en nu ook op de markt heeft staan. Iemand die de managing director is van ECK ETF's, die meer dan 50 miljard aan vermogen onder beheer heeft over de hele wereld. En hij gaat ons meer vertellen over waarom zijn ETF's beter zouden moeten zijn dan bijvoorbeeld Vanguard All World, oftewel VWRL, waar heel veel mensen in beleggen. Op dit moment zeker passieve beleggers. We gaan het hebben over passief versus actief en hoe het kan dat bedrijven die actief beheerde ETF's aanbieden zoals ARK Invest zo succesvol zijn. Wat betekent dat überhaupt voor de industrie? Hoe ziet hij het? Ziet hij dit soort dingen gebeuren in Europa? We gaan het hebben over de ETF-bubbel. Zitten we in een bubbelvorming zoals Michael Burry dat zegt en staan bedrijven op het knappen? Of hoe ziet hij het voor zich? We gaan het hebben over alle vragen die jullie via Instagram hebben doorgestuurd. Dus we gaan het over heel veel verschillende dingen hebben. En ik denk dat het een hele leerzame sessie wordt straks, waar we allemaal profijt van gaan hebben. Dus zorg dat je even een like achterlaat. Dan support je in ieder geval mijn kanaal. Laat me weten wat je van dit soort video's vindt. Als je ook comments achterlaat, dan gaan we exploderen. Dan krijg ik in ieder geval iets meer zichtbaarheid van YouTube. Het zou leuk zijn als je dat zou doen. Daarnaast nog even kort over voor de communityleden. De komende 10 dagen ben ik iets minder zichtbaar. Ik zal op vakantie zijn de komende 10 dagen in Zanzibar. Dat is in Tanzania en Afrika, waar internet echt heel slecht is. Ik ben er wel eens geweest, dus ik kan het weten. Dus ik zal minder actief zijn. En als ik wel internet heb, dan zie je me waarschijnlijk voorbij komen. Er is iemand die mijn taken overneemt. Dus mocht je specifieke vragen hebben en dergelijke, dan weet je wie dat is. Ik zal het in de Discord ook opnoemen. Maar dank voor het kijken. Laten we beginnen. Martijn, goed dat je er bent. Misschien voor de luisteraars, Martijn is de eigenaar geweest van Tink ETF's. Een bedrijf die in Nederland heel veel succes heeft gehad. En is uiteindelijk ook overgenomen door Van Eck ETF's. Een bedrijf die iedereen kent. Heel veel mensen gebruiken jullie ETF's. Denk aan de semiconductor ETF en allerlei andere zaken. En ik heb ook heel veel vragen gekregen van mensen via Instagram die heel veel verschillende dingen willen weten. Denk aan dingen over ETF-bubbles, over dingen zoals passieve en actieve strategieën, over dingen zoals een Bitcoin-ETF, over waterstof-ETF. Al dat soort zaken willen mensen van je weten. Dus leuk dat je er bent en misschien goed als je jezelf eerst even voorstelt, Martijn.
Ja, graag. Dank in eerste instantie voor de uitnodiging, Rabi. Het is altijd leuk om dit soort dingen te doen. En zeker als er blijkbaar veel vragen leven bij jouw volgers, dan is het een goed moment om daarop in te gaan. Mijn achtergrond, ik ben ooit tijdens mijn studie met beleggen in aanraking gekomen. De Universiteit Twente had en heeft nog steeds een actieve beleggingsstudieclub genaamd Duitenberg. En ja, bij Duitenberg heb ik het beleggen ontdekt en vond dat erg leuk. Ik ben toen na mijn afstuderen gaan solliciteren bij een bedrijf dat handelde op de optiebeurs, Optiver. Nou, ben daar aan de slag gegaan als optiehandelaar en heb de financiële markten, financiële producten nog beter leren kennen. En uiteindelijk in 2008 heb ik een eigen bedrijf opgezet, dat heette Think ETF's. Nou, je gaf het net in je intro al kort aan, dus ik zal er niet heel ver op ingaan. Maar ja, het leuke aan Think was eigenlijk dat producten waar ik zelf naar op zoek was, ETF's met een aantal kenmerken, vooral fiscale efficiëntie, die bleken niet te bestaan. En ja, wat is er nou leuker dan zelf een bedrijf opzetten wat die producten maakt en zelf je eerste eigen klant te zijn. Dus uiteindelijk 3 jaar geleden is ons bedrijf overgenomen door Van Eck. En sindsdien ben ik voor Van Eck hoofd Europa en doe ik eigenlijk hetzelfde wat ik al jaren deed in Nederland, maar dan in meer landen in Europa.
Ja, wat gaaf zeg. Een leuk verhaal ook dat je gewoon vanuit het feit dat je iets miste zelf een product bent gaan creëren. Ik denk dat vaak ook de beste kwaliteit producten oplevert.
Ja, dank je. Dat is uiteraard wat ik zelf ook echt oprecht geloof. Hè, op het moment dat je niet als ondernemer zelf gebruik maakt van de diensten of de producten die je maakt, hè, maar echt alleen maar een bedrijfsmodel hebt om geld mee te verdienen, dan mist daar denk ik wel iets aan.
Precies, want wat miste je precies? Wat maakte de ETF's die jij wilde maken beter dan anderen die toen bezig waren?
Nou, wat ik miste, moet ik even een kleine inleiding geven. Ik vond ETF's Vond ik interessant omdat ze veel spreiding boden. En ja, de beste manier om je risico's beleggen te verkleinen is veel spreiding aanbrengen. Dan ben je minder afhankelijk van één of enkele bedrijven. Dat kon je destijds ook doen via beleggingsfondsen. Maar beleggingsfondsen hadden dan als nadeel dat de kosten die je als belegger betaalde voor het beheer, dat die vrij hoog waren. Dus daar brachten ETF's wat mij betreft een uitkomst. En ook alle academische onderzoeken lieten zien dat die ETF's of dat passieve beleggen op langere termijn ook beter rendeerden dan het meer actieve beleggen. En mijns inziens komt dat vooral door de kosten die bij ETF's veel lager zijn. Iedere euro die uit jouw rendement gaat richting de aanbieder van het product, ja, die verdwijnt dus uit je rendement. Vandaar dat je met die ETF's beter af bent. Maar wat ik dus op een gegeven moment ontdekte was dat als je bijvoorbeeld een ETF nam die belegde in de AEX van een buitenlandse aanbieder, dan liep je als Nederlandse belegger de zogenaamde dividendbelasting claim mis. Normaal gesproken kun je als Nederlandse belegger je dividendbelasting terugvragen. Dat kon niet via die buitenlandse ETF's. En dat vond ik jammer, want het was uiteindelijk, als je daaraan ging rekenen, dan praat je over, zeg even bij de AEX 3,5% dividendrendement, waarover 15% belasting wordt ingehouden. Nou, die 15% over 3,5% is pak een beetje 0,5% per jaar. Ja, als je die 0,5% niet kunt terugvragen, dan is dat dus 0,5% minder rendement per jaar. Dus door simpelweg te gaan kijken van, hey, is dat nou niet op te lossen? Ben ik eigenlijk op het idee gekomen van Think ETF's, dus ook heel bewust in Nederland gevestigd. De oplossing bleek relatief eenvoudig en lag hem in de fiscale beleggingsinstelling. Dus je kunt als Nederlands beleggingsfonds de status van een fiscale beleggingsinstelling krijgen. En dan, dan kunnen je klanten wel de dividendbelasting terugvragen. Dus dat was eigenlijk de start van Think.
Bij heel veel ETF's ook nu zie je dat je inderdaad een lekkage hebt in je dividend, dat je dat gewoon simpelweg niet terugkrijgt. Maar wat je zegt is dat bij Van Eck in dit geval, dat je als je de AEX bezet, dat je vrijwel altijd je dividend terugkrijgt. Of moet je het zelf aanvragen of wordt dat voor je gedaan?
Nee, je moet het zelf uiteindelijk vragen. Als Nederlandse belegger doe je bij de aangifte inkomstenbelasting, geef je ook de ingehouden dividendbelasting op. Nou, op het moment dat je een buitenlandse ETF hebt, bijvoorbeeld eentje die in Ierland gevestigd zit, dan staat er op jouw effectenrekening, als je dividend ontvangen hebt, dan staat er 0% ingehouden dividendbelasting. Nou, dan denk je in eerste instantie wellicht van, goh, dat is mooi, want dan heb je dus blijkbaar geen dividendbelasting betaald. Maar dat is een beetje een misleidend fenomeen, want de Ierse ETF die heeft van Koninklijke Olie, van Unilever, van Philips, maar 85 cent van iedere euro gekregen. Want dividendbelasting is een bronbelasting. Dus de bedrijven die dividend uitbetalen, die keren alleen het netto dividend uit en dragen zelf de dividendbelasting af aan de fiscus. Dat die Ierse ETF, die kan vervolgens dan de netto ontvangen dividenden, dus die 85 cent van iedere euro, ook netto doorgeven aan een belegger. Maar niet die 15% die al naar de fiscus gegaan is. Nou, gelukkig wordt er dan over die 85 cent netto niet nog een keer dividendbelasting geheven. Dus wat dat betreft is Ierland met het 0% tarief gunstig. Maar nogmaals, het misleidt een beetje. Want wat gebeurt er nu als je een Nederlandse ETF hebt? De Nederlandse ETF ontvangt ook die 85 cent netto van iedere bruto euro. En ook in dit geval gaat er 15 cent naar de Nederlandse fiscus. Maar als fiscale beleggingsinstelling kunnen wij vervolgens wel bruto 1 euro uitkeren aan de belegger. Waardoor je als belegger 85 cent netto ontvangt en een claim van 15 cent om bij de fiscus terug te halen. Nou, en daarmee is dan uiteindelijk de situatie vergelijkbaar met als je als Nederlandse belegger rechtstreeks in Koninklijke Olie, Philips of Unilever zou beleggen. Want ook dan krijg je die 15 cent of 15% terug. Dus dat is eigenlijk laten we zeggen, de oplossing van de dividendlekkage.
Helder, want 0,5% klinkt heel weinig, maar als je dat over de loop van tijd heen doorberekent, zeker als je dat over 30 jaar doorberekent, want dat is een beetje de standaard horizon van de meeste mensen die in ETF's beleggen, dan kan het nog best wel flink schelen. Ik geloof dat we daar wel eens berekeningen op hadden losgelaten dat het tientallen duizenden euro's kan schelen, afhankelijk van hoeveel vermogen je natuurlijk erin hebt gestopt.
Ja, nou ja, het is de rente op rente of kosten op kosten methodiek. Daarvoor is het natuurlijk al langer bekend dat dat met name op de lange termijn enorm sterk doorwerkt. Hè. Mensen realiseren het zich vaak inderdaad onvoldoende. Maar het geheim zit er eigenlijk in dat het een soort sneeuwbal wordt. Hè, dus die 0,5% die je dit jaar bespaart, hè, die gaat in al die 30 jaar meerenderen. De 0,5% die je volgend jaar bespaart, gaat ook nog 29 jaar meerenderen. De 0,5% het jaar daarna gaat 28 jaar meerenderen. En zo kan je dat sommetje een beetje inzichtelijk maken, ook voor jezelf, waarom dat effect zo groot is. Hè, dus al die kleine beetjes, die met name in het begin, ja, die doen gewoon heel lang mee. En geven ook op hun beurt weer, hè, dat stukje extra rendement. Dus vandaar dat het inderdaad ja, ogenschijnlijk maar een klein percentage is, maar op het einde van de rit toch een behoorlijk groot bedrag kan uitmaken.
Laten we het even hebben over All World ETF's. Want een van de meest populaire ETF's op dit moment, zeker onder retailbeleggers en mensen binnen mijn community, is VWRL. Dat zorgt natuurlijk voor een maximale spreiding over de hele wereld. Ook equal weighting en dat soort zaken. Nu heeft Van Eck ook een Global Equal Weight ETF, geloof ik, hè? Die daar heel veel op lijkt. Wat maakt die van Eck beter dan wat Vanguard?
Nou, de reden dat wij gekozen hebben voor de opzet die we hebben, nou, is eigenlijk een beetje tweeledig. Nee, om te beginnen hebben we ook voor deze ETF in Nederland als vestigingsland en kunnen ook hier dus gebruik maken van de fiscale beleggingsinstelling. Nou, denken mensen vaak van goh, maar dat is dan alleen van belang voor die Nederlandse bedrijven die erin zitten. Nou, dat is niet waar. Nederland heeft met meer dan 100 landen belastingverdragen om dubbele heffingen te voorkomen. He, dus we kunnen ook met onze wereldwijde ETF kunnen we gebruik maken van de efficiëntie om die dividendbelastingclaim door te geven aan de eindbelegger. He, met als bijkomend voordeel dat je niet in al die verschillende landen belasting hoeft te gaan terugvragen, maar dat wij het converteren naar een Nederlands dividend, waardoor je bij de Nederlandse fiscus die 15% terugkrijgt. Dus dat is, ja, denk ik, het eerste positieve onderscheid. Verder hebben we nog op een andere manier een verschil gemaakt. En dat heeft te maken met de regionale capping. De meeste wereldwijde ETF's, die maken gebruik van een MSCI World Index of iets wat daarop lijkt. En over het algemeen zit Amerika daar 60, 65% in. Dat is een vrij zware weging naar Amerika. En zolang Amerika het goed doet, of als je als belegger gewoon graag veel in Amerika belegd bent, dan is dat op zich prima. Toen wij in, even terugdenken, 2010 begonnen met de wereldwijde ETF, toen keken we daar toch wat anders naar. En toen dachten we van ja, op het moment dat je wereldwijde spreiding aanbiedt, maar je eigenlijk in de praktijk voor 65% in Amerikaanse aandelen zit, ja, dan is het maar de vraag in hoeverre je dat eigenlijk wel met droge ogen wereldwijde spreiding kan noemen. Vandaar dat we gekozen hebben voor een index die de verschillende regio's capt, oftewel limiteert, in ons geval op 40%. En ja, dat is gelijk ook het grootste verschil met de, ja, zeg maar, met de meeste wereldwijde aandelen ETF's. Nou heeft die cap overigens de afgelopen 10 jaar lang niet altijd zeg maar een voordeel in performance met zich meegebracht. Amerika heeft het afgelopen jaren eigenlijk best heel goed gedaan. He, dus hoe zwaarder je in Amerika belegd was, ja, hoe beter je rendement was, he, als het gaat om wereldwijde exposure. De vraag is natuurlijk een beetje, wat betekent dat voor de toekomst? Persoonlijk vind ik het prettig om toch wat meer gespreid te zijn. En ja, dat zal betekenen in sommige jaren, als Amerika het heel goed doet, hè, ja, dan doe je met een minder zware weging naar Amerika, hè, doe je het wat minder goed. Aan de andere kant, op het moment dat je echt ervan overtuigd bent dat Amerika ja, het beste land is om in belegd te zijn, ja, dan kan je misschien beter maar gewoon een S&P 500 ETF kopen. Dan zit je volledig in Amerika. Dus wat denk ik het belangrijkste is een stukje bewustwording, hè, dat mensen weten hoe ze beleggen, waar ze in beleggen en in ieder geval met het juiste verwachtingspatroon beginnen. He, dus als je bij ons wereldwijd belegt, nou ja, dan zit je op dit moment pak een beet 40% Amerika, 40% Europa en de rest Azië. En op het moment dat je zegt van nou, ik zit liever in een product wat 65% in Amerika zit, ja, dan kan dat, hè. Dan kun je andere keuze maken. Maar dat zijn in ieder geval de meest ja, in het oog springende verschillen. En ja, beter, hè, je begon je vraag met hè, waarom is die voor jullie beter? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat die beter bij jou als belegger zou kunnen passen. Hè, bij mij past het beter omdat ik graag iets meer spreiding wil. En sowieso omdat ik die dividendlekkage graag voorkom. Maar ja, iemand die graag dus meer in Amerika belegd is, ja, daarvoor is dit product misschien niet het beste product. Hè, maar iemand die zegt van ja, ik wil juist wel een beetje meer spreiding, ja, voor die persoon wel.
Samengevat is dat een heel groot gedeelte van VWRL bestaat uit Amerika, bijna 60%. En als belegger wil je zoveel mogelijk spreiding. En als je heel veel in Amerika zit, ben je wat minder gespreid dan dat je normaal zou kunnen spreiden, zeg je eigenlijk.
Klopt.
Bestaat de beurs überhaupt volgens mij zo'n 60% uit de VS? Is het of komt het idee ook uit het feit dat je misschien denkt, of jullie als organisatie, dat de VS misschien toch niet zo op deze manier in een weighting moet zitten?
Nou, dat is op zich wel een hele goede vraag, maar ook een hele moeilijke vraag. Omdat het een beetje impliceert dat je als organisatie misschien een voorkeur zou hebben voor een bepaald land of voor een bepaalde regio. En dat is niet zo. Het is niet zo dat ik een sterke mening heb over Amerika en daarom die reden meer of minder in zou willen beleggen. Het is echt meer de reden die ik aangaf, namelijk een sterke voorkeur voor spreiding. En op het moment dat je ja, wereldwijd gespreid wil beleggen, dan betekent dat in mijn optiek hè, dat je dan ook echt hè, wil proberen evenredig over de verschillende regio's te spreiden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar inderdaad beursgenoteerde aandelen, dan klopt het inderdaad dat zo'n 60% van de wereldwijd beursgenoteerde aandelen in Amerika genoteerd is. Hè, dus dan zou je kunnen zeggen van nou, dan is dat dan toch een mooie afspiegeling. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken naar economische activiteit op basis van bruto nationaal product. En op het moment dat je op die manier gaat kijken, ja, dan is Amerika hooguit zo'n 40% van de wereldeconomie. Dus het is heel lastig. En ik denk ook nogmaals dat er niet echt een soort goed of fout is. Of hè, de passieve aanbieders, hè, die gaan over het algemeen ook niet proberen het beste aandeel te kiezen. En proberen dus ook niet het beste land te kiezen. Dus het is niet per se dat we Amerika niet geschikt vinden of dat we minder in Amerika belegd willen zijn. Het is puur geredeneerd vanuit hoeveel spreiding zou je kunnen aanbrengen, geografisch gezien. En ja, dat willen we eigenlijk zo breed mogelijk trekken.
Vandaar ook equal weighting natuurlijk. Ik denk dat in ieder geval duidelijk is.
Nou, misschien,
Maar
Rabi,
goed,
mag ik heel iets meer zeggen nog over dat equal
ik
weighting? Want dat is natuurlijk een beetje onderbelicht gebleven nu. Maar ik vind persoonlijk dat zeg maar de discussie tussen actief en passief. En als ik me goed herinner, dan krijgen we er straks ook nog wel een vraag over van iemand. Maar die hele actief-passief discussie is wat mij betreft ja, qua definities niet altijd heel zuiver gevoerd. Ik denk dat het meer is rules-based of niet rules-based. En ja, op het moment dat je gaat kijken naar de meeste ETF's, dan zie je dat de market cap gewogen indices nou ja, favoriet zijn. En de market cap gewogen in de index zegt eigenlijk niks anders dan hè, hoe groter een bedrijf is, hoe meer waarde het vertegenwoordigt, hè, hoe zwaarder het in de index komt en hoe zwaarder jij dan vervolgens via je ETF daarin gaat beleggen. Maar dat is feitelijk dus toch een soort van mening. Hè. Feitelijk zeg je daarmee van hè, hoe groter een bedrijf, nou, hoe meer ik daarin wil beleggen. Nou, wanneer wil iemand over het algemeen ergens in beleggen? Op het moment dat hij daar meer rendement verwacht. Hè, dus impliciet zeg je eigenlijk, ik verwacht meer rendement van die grote bedrijven. Terwijl actief-passief, hè, passief zou juist eigenlijk moeten zijn, ik heb geen mening over welk bedrijf, ik wil spreiding aanbrengen. Dus wij hebben ooit bedacht van als je nou een gelijkgewogen index zou gebruiken in plaats van een marktgewogen index, hè, dan geef je dus inderdaad geen voorkeur meer aan een groter bedrijf of een kleiner bedrijf. Hè, dan pak je ze allemaal even zwaar. Met als bijkomend voordeel dat je, omdat er natuurlijk wel een jaarlijkse herweging is, hè, dat je op het moment dat je na een jaar gaat herwegen, hè, dan word je gedwongen de bedrijven die wat opgelopen zijn een stukje te verkopen. En de bedrijven die wat teruggevallen zijn, een stukje bij te kopen. Dus je gaat eigenlijk, nou ja, sell high, buy low. Dat hele simpele en bekende beleggersprincipe ga je toepassen op je gelijkgewogen mand. En dat is de reden dat ik wel een voorkeur heb voor die gelijkgewogen indices, omdat ze eigenlijk ja, iedere vorm van oordeel uitsluiten. En dus zelfs dat laatste voordeel van goh, ik ga dus liever een groot bedrijf kiezen dan een klein bedrijf. Ook dat voordeel wordt eigenlijk met equal weight nou ja, opzij geschoven.
Eigenlijk heb je, als je in VWRL bele zou beleggen, laten we zeggen, dan heb je veel meer een voorkeur voor Amerika in plaats van dat je het meer gewogen zou doen. Dat is wel duidelijk, maar wat bedoel je precies met rules-based of niet-rules-based? Dat is nieuw voor mij als iemand die niet heel veel in ETF's belegt.
Nou, wat ik daarmee bedoel eigenlijk is dat je, hè, als we even 20, 30 jaar teruggaan in de tijd, hè, dan was beleggen was eigenlijk per definitie actief. Hè, dan was er een fondsmanager of een belegger die zelf zijn aandelen koos. En dat deed op ja, eigenlijk hè, de simpele manier. Probeerde aandelen te kiezen die het goed gaan doen en probeerde aandelen hè, waarvan je denkt dat ze het slecht gaan doen weg te laten. En op die manier hè, hoop je dan het beste resultaat te halen. Nou, dat kan je op een aantal manieren doen. Dat kan door, ja, laten we zeggen, lijnen te trekken, technische analyse te doen. Het kan zijn door fundamenteel onderzoek te doen naar bedrijven. Het kan misschien zelfs zijn tegenwoordig door te kijken naar hoe vaak wordt een bedrijf op social genoemd. Er zijn allerlei manieren om een mening te vormen over een bedrijf. En sommige zijn meer rules-based en andere zijn meer subjectief. En met name als je naar een beleggingsfonds kijkt en de, laten we zeggen, de beheerder van dat fonds heeft heel veel keuzevrijheid. Hè. Die kan eigenlijk helemaal subjectief bepalen welk bedrijf doe ik erin en welk bedrijf niet. En dat kan bij wijze van spreken zijn omdat hij gisteren een goede ervaring had op het terras, hè, als die binnenkort weer open mogen, hè, van een bekende bierbrouwer. En dat hij denkt van nou, dat gaat de komende maanden vast zo door, dus dan ga ik nu wat extra van die aandelen kopen. Ja, dat is natuurlijk vrij subjectief. Hè? Dat is niet echt rules-based. Nou, het mooie van de meeste passieve beleggingen is dat ze een index volgen. En zo'n index is eigenlijk niks anders dan een set regels. Hè, dus dan is de samenstelling van die index of de performance van de ETF die index volgt, is niet meer afhankelijk van één iemand hè, die subjectief bepaalde beslissingen kan nemen, hè, maar dan is het gebonden aan een set regels en dan maakt het eigenlijk niet meer uit wie die regels uitvoert. En wat mij betreft is dat dus eigenlijk het grote verschil tussen actief en passief beleggen of subjectief of rules-based. En je schakelt met passief beleggen of met rules-based beleggen dus eigenlijk de emotie uit. En je voorkomt dat ja, je meegesleept wordt in de waan van de dag, maar je doet gewoon iets wat nou ja, in een set regels omschreven staat. En eigenlijk er staat wat je moet doen, op welk moment. En het ja, is dus niet meer afhankelijk van een persoon.
Je laat het in principe aan algoritmes die veel beter kunnen beleggen dan mensen, omdat ze simpelweg geen emotie erbij kunnen. Er komt geen emotie bij kijken.
Ja, dat is op zich waar. Dus één kleine opmerking die ik er graag nog wel bij maak. Zeker omdat je tegenwoordig natuurlijk algoritmes hebt die, nou, laten we zeggen, zelflerend zijn. Hè. Je hebt algoritmes die de markt volgen om vervolgens dan die markt proberen te voorspellen. En dat gaat natuurlijk wel weer een stap verder dan simpelweg een index hè, die zegt van goh. In mijn index zitten altijd 25 bedrijven. Die 25 bedrijven worden gerangschikt op marktkapitalisatie. Wordt 1 keer per jaar herwogen. Ik noem nu een beetje de simpele regelset van de AEX. Dat is natuurlijk wel een heel stuk basaler dan. Dat zou ik eigenlijk ook geen algoritme willen noemen. En ik maak de opmerking om ook een beetje dat onderscheid te zien. Hè? Want je hebt ja, tegenwoordig algo traders, hè? Bedrijven die met allerlei zelflerende algoritmes de markt volgen en uiteindelijk proberen te verslaan. Dat is wat mij betreft ook weer niet rules-based.
Ik denk dat die verschil inderdaad duidelijk is. Het is geen algoritme die voor gaat handelen, dat soort zaken. Dat is helder. Misschien een goede segue naar vragen van mensen. Ik heb echt heel veel vragen doorgestuurd gekregen. Deze specifiek is denk ik relevant voor wat we net besproken hebben. En het is ook iets wat steeds weer terugkomt bij verschillende mensen. Namelijk het succes van ARK Invest. Misschien heb je ze ervan gehoord. Waarschijnlijk heb je ze ook gevolgd. Ontzettend succesvol. Een van de meest interessante research research wat ze hebben gedeeld, wat ook succesvol is gebleken. Nu blijkt juist door dat succes van ARK Invest dat een actieve manier van ETF's, dat ook heel succesvol kan zijn. Misschien is dat enigszins tegenstrijdig tegen wat ETF's proberen te bereiken. Juist dat passieve kant, dat je juist niet gaat speculeren of dat subjectiviteit wat je net zei uitsluit. Maar als je kijkt naar het succes van actief beheerde ETF's, hoe zie je de toekomst daarin ook voor Van Eck?
Ik denk dat daar zeker een toekomst zit. En nu ben ik ook blij dat ik net eventjes de onderscheid heb gemaakt tussen hoe ik actief-passief zie ten opzichte van rules-based of subjectief. Want laten we het voorbeeld nemen van een andere hele bekende belegger. Cathy Wood is natuurlijk met de ARK super succesvol geweest, met name de afgelopen 2 jaar heel sterk gegroeid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand als Warren Buffett, die al 30, 40 jaar lang heel succesvol is. Hij heeft de naam om echt een actieve belegger te zijn. Terwijl als je goed gaat kijken naar zijn methode, dan is die eigenlijk best wel rules-based. Hij is heel goed in staat emotie uit te sluiten. Hij is heel goed in staat om zich aan zijn vooraf opgezette plan te houden. Hij brengt in zijn portefeuille voldoende spreiding aan. Is op die manier heel succesvol. En het is ook niet voor niks dat hij een tamelijk positieve mening altijd heeft over ETF's, over indexbeleggen. Ik denk dat hij ook zelf ziet dat dat heel dicht tegen zijn gedachtegoed aan ligt. Dus actief kan zeker interessant zijn op het moment dat je het wel echt op een goede rules-based manier aanvliegt. En ik sluit ook zeker niet uit dat wij daarnaar kijken. Wat ik wel zeg is dat ARK heeft met name ook veel succes gehad in de zin waarin sommige, laten we zeggen, actief gemanaged fondsen rond 2000 ook heel veel succes hadden. Op het moment dat je heel groot in wat kleinere beursgenoteerde bedrijven stapt en heel veel mensen die gaan jouw methodologie omarmen, stoppen geld in jouw fonds, dan krijg je bijna een self-fulfilling prophecy. En met name als die bedrijven relatief klein zijn, dan is het ook eigenlijk alleen maar mogelijk om dat op een actieve manier te doen. Omdat op het moment dat je dat passief zou moeten doen en je moet iedere keer klakkeloos die hele index kopen, dan zijn bepaalde kleine bedrijven simpelweg niet liquide genoeg om dat, om dat succesvol te kunnen doen. Op het moment dat je actief beleid hebt, dan heb je wat meer laten we zeggen, ruimte om te manoeuvreren. Dan kan je zeggen af en toe van, goh, ik ga dit bedrijf nu even niet kopen, omdat het ik kan er simpelweg niet voldoende geld in kwijt. Dan wacht ik even een geschikt moment af. Dat is de voorkeur van een actief, het voordeel van een actief beheerd fonds. Dat je iets meer kan timen. Maar nog steeds hou je natuurlijk het nadeel dat op het moment dat er heel veel geld moet in een beperkt aantal wat kleinere bedrijven, dan ga je dus echt een koersopdrijvend effect hebben. Nou, dat hebben we in het verleden gezien bij actief beheerde fondsen die, zolang ze succesvol waren, ging dat natuurlijk heel goed, want dan wordt het bijna een self-fulfilling prophecy. Op het moment dat de markt keert, er willen een aantal mensen uit zo'n fonds, dan kan natuurlijk ook het omgekeerde gebeuren, omdat ook het verkopen van dat soort aandelen, als die minder liquide zijn, is ook moeilijker en kan ook een versnelde koersdaling teweeg brengen. Hier is overigens, dit verzin ik niet zelf, maar een aantal weken geleden stond er, volgens mij zowel in de Financial Times als in het FD, ook een artikel over met name ARK. Dit specifieke effect, wat op het moment dat er een soort rotatie zou komen. We hebben een paar weken geleden kort gezien dat het leek erop althans of de waardeaandelen weer een beetje zeg maar back in favor waren en groeiaandelen juist weer een beetje uit de gratie. Nou, op het moment dat je zo'n rotatie zou krijgen en je zit als fonds, en de ARK-fondsen zitten natuurlijk meestal in groeiaandelen, en zit je heel erg in groei, dan kan dat een versneld effect hebben. Maar het is hoe dan ook een interessante hoek. En ik denk sowieso dat actief beheerde ETF's gaan groeien, omdat ze in ieder geval de rol kunnen overnemen van actief beheerde beleggingsfondsen die minder goed verhandelbaar zijn en vaak een stuk duurder zijn. Ja, dus wat dat betreft is het in ieder geval goed. En verder moet je denk ik, maar of het nou een actief beheerd fonds is of een ETF, op het moment dat het beleggingsproduct belegt in aandelen die zelf wat minder liquide zijn, daar moet je natuurlijk als belegger altijd een beetje voorzichtig mee zijn en je realiseren dat in een opgaande markt zoiets harder oploopt, maar in een neergaande markt zoiets vaak ook harder daalt.
Het voorbeeld wat je net gaf, hè, met de Financial Times en het FD, waar groeiaandelen toch wel wat lastiger hadden door die rotatie, ook door inflatie, maar ook door wat hogere rentestanden. De ARK-ETF heeft zo'n 30% omlaag ging ook opvolgend daarop. Dus dat is best flink. Daar moet je ook denk ik zeker als ETF-belegger ook gewoon tegen kunnen als je in dat soort fondsen belegt. Maar je zegt ook dat dit soort fondsen eigenlijk ten onder gaan op de lange termijn misschien wel aan hun eigen succes, als ik het zo kijk. Want als er heel veel kapitaal, ik geloof 50 miljard of iets dergelijks wat ze nu onder beheer hebben, als er heel veel kapitaal naar heel veel kleinere groeiaandelen gaat, dan kan het zijn dat ze aan hun eigen succes ten onder gaan.
Ja, kijk, het is uiteindelijk natuurlijk de markt, hè, van vraag en aanbod die dicteert wat juiste koersniveaus zijn. En op het moment dat de mensen die in die aandelen beleggen, en of dat nou rechtstreeks is of via ARK, hè, op het moment dat ze zich goed bewust zijn van de koers-winstverhouding en eventueel de verwachtingen van dat soort bedrijven, en dan nog steeds denken dat het een goede belegging is, nou ja, wie ben ik dan om te zeggen dat niet verstandig is? Maar ik denk wel dat het goed is om je te realiseren wat het effect is van heel veel geld, hè, wat via een, laten we zeggen, populair vehikel als ARK aangetrokken wordt. Hè, op het moment dat in relatief kleine aandelen belegd wordt, ja, dan heeft dat hoe dan ook een impact op die aandelen. Hè. En zolang het instroom is, ja, dan gaan die aandelen natuurlijk omhoog. Op het moment dat het uitstroom is, ja, dan kunnen ze ook relatief hard dalen. En ja, dan zie ik toch echt wel een verschil tussen een, laten we zeggen, S&P 500 ETF, hè, of een wereldwijde aandelen ETF, en zo'n sterk geconcentreerde ETF, die heeft hier gewoon iets meer risico dan. En hetzelfde zou bijvoorbeeld gelden voor onze videogaming en e-sports ETF, hè, of de onlangs gelanceerde hydrogen ETF. Hè, dat zijn natuurlijk ook ETF's die in een relatief klein universum beleggen. Hè, en waar over het algemeen wat minder grote bedrijven in zitten. En dan is denk ik in ieder geval mijn advies altijd, hè, kijk als belegger goed hoe je gespreid bent. Hè, en op het moment dat je een aantal ARK ETF's hebt, naast een aantal veel bredere ETF's, hè, dan is het een onderdeel van je portefeuille. En dan is dat risico, hè, waarschijnlijk prima te verdedigen. Maar pas vooral op als belegger dat je niet met je hele hebben en houden in één of twee of drie, maar een beperkt aantal hele populaire ETF's gaat. Zeker niet als die hele populaire ETF's in een relatief klein stukje van de aandelenmarkt beleggen. Want ja, daar zitten dan toch meer risico's. En dan komt het eigenlijk weer neer op mijn verhaal wat ik al eerder hield. Spreiding is de manier om je risico te verkleinen. Dus zorg altijd dat je over voldoende bedrijven gespreid bent, in voldoende regio's, voldoende sectoren. En ja, als het aan mij ligt, ik ga nog verder. Ik voeg als belegger zelf ook heel graag andere assetcategorieën toe. Obligaties zijn op dit moment ook niet de meest populaire tak van sport, omdat de rendementen heel laag zijn. Maar toch kan een stukje obligaties in je portefeuille wel een stukje demping toevoegen. Je kan denken aan commodities als extra exposure om verder te spreiden. Je kan tegenwoordig ook heel makkelijk denken aan digital assets, crypto's. Maar ook thematische ETF's zoals ARK kunnen daar een onderdeel van zijn. Maar probeer wel die overall spreiding echt goed in de gaten te houden.
Thematische ETF's van ECK, die gaan we zo ook even bespreken. Maar misschien goed om even terug te gaan bij wat je ook net zei over ARK Invest. Dat er heel veel kapitaalinflow komt op zo'n klein aantal aandelen. Ook als je, zeker als je in bijvoorbeeld waterstof of iets dergelijks zou kunnen beleggen. Een van de meest voorkomende vragen ook. Ik geloof dat er een stuk of vijf, zes mensen waren die dezelfde vraag stelden. En ik denk dat het verhaal met ARK ETF laat dat misschien ook wel een beetje zien. Michael Burry die zegt bijvoorbeeld dat er een, zoiets bestaat als een ETF-bubble. Dat mensen zonder nadenken maandelijks over een hele lange periode heel veel geld in een mandje stoppen van x aantal aandelen waarmee je in principe geflatteerde aandelen krijgt. Dat er echt een soort bubbel ontstaat. Niet alleen in actieve fondsen zoals je bijvoorbeeld dat heel duidelijk bij ARK Invest ziet en heel duidelijk bij sommige kleinere ETF's. Maar wereldwijd dat er een ETF-bubbel bestaat. Hoe zie jij dat voor je? Zie je dat als een gevaar voor beleggers in de komende decennia?
Nee, op zich niet. Zeker niet hoe hij het stelde. Kijk, op het moment dat je over een bubbel praat, hè, dan praat je eigenlijk over een specifiek stukje van de markt. Hè, wat doordat iedereen er tegelijkertijd in wil, ja, eigenlijk overgewaardeerd raakt. Hè, en nou ja, de klassieke voorbeelden zijn natuurlijk de tulpen of de IT-aandelen. En in die gevallen, hè, had je dus ook inderdaad een heel specifiek stukje van de markt, hè, waar iedereen tegelijk in wilde. En nou ja, dat kan dan inderdaad leiden tot een bubbel. Een ETF is, ja, is een vehikel. Net als een beleggingsfonds. En om nou te spreken van een ETF-bubbel, hè, dat zou hetzelfde zijn als spreken van een beleggingsfondsenbubbel, want er zijn nog steeds veel meer beleggingsfondsen dan ETF's. Er zit ook nog steeds veel meer geld in beleggingsfondsen dan in ETF's. Hè, dus als je wel over een ETF-bubbel spreekt, maar niet over een beleggingsfondsenbubbel, ja, dan is het volgens mij sowieso al een vrij onzinnige opmerking. Maar er zit nog een andere kant aan, en dat is dat, he, ook al zijn er veel minder ETF's dan beleggingsfondsen, er zijn er nog steeds best wel heel veel. He, tegenwoordig wereldwijd 6.000, 7.000 ETF's, misschien al wel meer inmiddels. En die beleggen ook in allemaal verschillende indices, in verschillende assetcategorieën. En zolang, he, ook hier maar weer die spreiding zijn werk doet, ja, krijg je nooit een echte bubbel. Je kan wel zeggen dat als iedereen in de brede aandelenmarkt gaat, hè, en laten we zeggen de koers-winstverhoudingen van aandelen waren 10 jaar geleden, ik zeg maar eventjes iets, hè, over de hele markt 15, hè, en het gaat nu naar 20. Nou ja, goed, dan is inderdaad gekeken naar de koers-winstverhouding, hè, is de markt duurder dan 10 jaar geleden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een bubbel is, hè, want een bubbel heeft natuurlijk als soort van associatie dat die kan knappen, hè, als in van heel groot naar nul, naar niks, naar weg. Nou, hè, aandelenkoersen die kunnen natuurlijk in termen van koers-winstverhouding uitgedrukt, kunnen ze stijgen en dalen. Hè, maar als je in de brede markt belegd bent, hè, dan, ja, hè, dan ga je niet naar nul. Hè, dan, maar dat kan dus wel als je in een hele specifieke sector zit. Hè, dus IT-aandelen, hè, met name allerlei start-ups die in de jaren nul naar de beurs gingen tegen torenhoge waarderingen en het uiteindelijk niet konden waarmaken. Ja, hè, daar zijn natuurlijk echt bedrijven omgevallen. En op het moment dat je daar dan als belegger in zat, maar verder niet gespreid was, werd je heel hard geraakt. Op het moment dat je een klein stukje van je portefeuille, hè, in zo'n product had, ja, dan viel dat effect natuurlijk mee. Dus nee, ik geloof niet in het feit dat de ETF-markt een bubbel is of ooit kan worden. Ik denk wel dat je moet oppassen, hè, waar je precies in belegt en dat je zorgt dat je ETF-beleggingen onderliggend, hè, dus goed gespreid zijn en niet alleen maar hele specifieke thema's bespelen, hè, maar gewoon echt de brede markt volgen.
Hey, laat een kritische blik erop kijken. Stel je hebt een ETF waarmee je heel erg gespreid bent over allerlei sectoren. Nu komt er iets zoiets als COVID, waarmee de reisbranche, de retailsector, heel veel verschillende sectoren gewoon plat liggen. En heel veel bedrijven ook heel veel moeite hebben om überhaupt overeind te kunnen staan. Veel schulden opbouwen, schulden die ze misschien niet eens de komende decennia kunnen afbetalen. Kijk naar een bedrijf als KLM die echt belachelijk veel schuld heeft opgebouwd. Maar die staat, dat soort bedrijven staan wel in allerlei ETF's op dit moment. En er zijn mensen die zeggen dat het zombiebedrijven worden. Juist omdat er zoveel kapitaal invloed komt doordat er mensen in ETF's beleggen.
Ja, maar de vraag is natuurlijk wat er gebeurd was als er geen ETF's waren geweest. He, totdat de ETF's kwamen was iedereen via beleggingsfondsen belegd in ja, min of meer diezelfde bedrijven. En ik geloof dus ook niet dat de ETF als vehikel hier het verschil maakt. Ik denk dat Dat het met name de lage rentestand is, het gebrek aan alternatieven, waardoor mensen naar de aandelenmarkt gaan. En er zullen inderdaad bedrijven tussen zitten in de grote indices die het slecht gaan doen. Of dat per se de bedrijven zijn waarvan we dat nu denken te weten. Hè, of dat er weer iets anders gaat gebeuren wat we nu nog niet kunnen voorzien. Ik weet het niet. Ik weet wel dat COVID onder andere heeft aangetoond dat spreiding dus werkt. Hè, op het moment dat je ruim een jaar geleden in een breed gespreide portefeuille belegd was. Nou ja, dan kreeg je natuurlijk een aantal klappen, zeker in het begin. Hè, op het moment dat zoiets gebeurt, dan is de markt in paniek en dan gaat eigenlijk alles omlaag. Totdat langzaam zichtbaar wordt dat bepaalde sectoren veel meer last hebben dan anderen. En dat er zelfs sectoren zijn die hier garen bij spinnen. En ook hier toont dan die spreiding weer aan dat je dat je uiteindelijk redt. En dat je niet op voorhand kan bepalen wie gaat het goed doen, wie gaat het slecht doen. Nog qua regio, nog qua bedrijf, nog qua sector. Dus ik probeer toch altijd een beetje weg te blijven bij voorspellingen. En als voorbeeld gebruik ik wel eens, ik geef inmiddels ruim 12, 13 jaar presentaties over beleggen. En al minstens 6, 7 jaar daarvan is de rente flink aan het dalen. En zeggen mensen dat nu kan de rente echt niet meer lager. En nu moet je echt niet meer in obligaties. Nou ja, weet je, dat riepen ze toen de rente op 3% stond. En toen die op 2 stond. En toen die op 1 stond. En toen die op 0 stond, was het helemaal makkelijk. Want de rente kan nooit onder 0. Ja, vervolgens kregen we negatieve rente. En nu wordt er alweer gezegd dat negatieve rente misschien best nog wel weer negatiever kan zijn. Dus wat mij betreft, als ik één ding heb geleerd de afgelopen, wat is het inmiddels, 5, 26 jaar in de beleggingswereld, is je weet het niet. Ik geef zelf nog wel eens als voorbeeld de tijd dat ik als optiehandelaar werkte, was ik onder andere verantwoordelijk voor de optieseries Ahold. En dat betekende dat ik alles wilde weten van Ahold. Dus de jaarverslagen, de kwartaalberichten, alles wat er maar te lezen viel, dat las ik. En toen Ahold in een boekhoudschandaal verwikkeld bleek in Amerika, wat echt de koers natuurlijk tientallen procenten deed dalen, was ik net zo verrast als de rest van de wereld. En voor mij was dat ook wel een beetje een eye-opener van, je kan dus nog zoveel research doen, je kan nog zo je best doen om alles van een bepaald aandeel te willen weten. Maar er kan altijd iets zijn wat al dan niet moedwillig achtergehouden wordt. Dus het is gewoon eigenlijk onmogelijk om op basis van kennis, research, aandelenkoersen te willen voorspellen.
Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Galapagos, of als je überhaupt historisch gezien kijkt hoeveel mensen de markt verslaan tegenover een ETF. Zelfs Warren Buffett die zegt dat je beter een S&P 500 ETF of iets dergelijks kan kopen dan actief te gaan handelen zoals hij dat doet. Dus ik snap die gedachtegang heel goed. Ik wil even door de vragen van mensen heen. Misschien goed om antwoorden kort te houden.
Het is goed dat je het zegt. Dat is niet mijn beste eigenschap, maar dat ga ik proberen.
Ik denk dat het een hele sterke eigenschap is, want dan leg je alles namelijk heel goed en uitgebreid uit. Maar ik ga ze gewoon rauw voorlezen zoals ze geschreven zijn. Fedde die zegt, op basis waarvan bepaalt Van Eck wat mogelijk interessante niche ETF's kunnen zijn, zoals semiconductor, waterstof en bitcoin?
Nou, er zijn eigenlijk twee manieren waarop we dat doen en die werken samen. Ten eerste zijn we natuurlijk zelf continu aan het speuren van, zijn er nieuwe ontwikkelingen, zijn er nieuwe sectoren die interessant zijn en waar nog geen producten op zijn. En de andere is heel simpelweg door goed te luisteren naar waar klanten om vragen, want vaak kloppen klanten natuurlijk wel aan op het moment dat ze een leuk idee hebben, maar geen product kunnen vinden wat erbij past. Dus het is een stukje vraag en aanbod.
Ja, helder. Deze wordt door een aantal mensen gesteld, maar ik zal die van Ralf voorlezen. Willen jullie ook een dividend ETF maken? Misschien bestaat die al, maar misschien weet hij het niet.
Hij bestaat inderdaad. Dus dat is het goede nieuws. We hebben een ETF die gebruik maakt van een Morningstar index om bedrijven te selecteren met een hoog dividend. Dus ja, die hebben we inmiddels al een jaar of 5, 6, denk ik. Dus ja, mocht Ralf die zoeken, dan is die in ons productenoverzicht te vinden onder Morningstar High Dividend.
Frank, Frankje zegt, vraag hem welke ETF's hij zelf bezit en wat zijn visie daarop is.
Moet ik even goed zorgen dat ik ze allemaal opnoem. Ik heb zelf onze Global Equal Weight. Ik heb zelf onze TDIF, die High Dividend ETF die we net noemden. Ik heb onze Real Estate ETF. Ik heb de, en dat is eigenlijk een soort van legacy, omdat het de eerste waren die we hadden, onze asset allocatie ETF's. Ik heb neutraal en growth, balanced en growth. Ik heb ook, ik ben echt een buy and hold belegger, echt in de meest letterlijke zin van het woord. Dus dat, ja, daarom zeg ik, dat is een soort erfenis, die heb ik echt al 12, 13 jaar. Dan heb ik onze Global Mining ETF, GDIC. Ik heb Global Gold, GDX en het zeg maar midcap broertje daarvan, GDXJ. Ik heb onze VBTC, dat is overigens een ETN en geen ETF. Dus de Bitcoin ETN is dat. En ik heb onze Government Bond ETF. TGBT is dat. En dan zijn we er denk ik wel zo'n beetje. Nou, het zijn er ook al best wel wat.
Als dat geen spreiding is, Martijn, dan weet ik het ook niet meer.
Practice what you preach.
Jaco die zegt, ik denk dat hij geïnspireerd is door Ark Invest trouwens, maar hij zegt, is Van Eck aan het kijken naar de ruimtevaartsector gerechte ETF?
Ah, nou, het is wel een van de vragen die we de laatste tijd vaker krijgen. En zoals ik al aangaf, hè, ideeën komen bij ons altijd op twee manieren. Hè. Ofwel omdat we intern tot de conclusie komen dat een bepaalde sector interessant is. Ofwel omdat we heel vaak de vraag krijgen. En heel vaak is het dan een beetje van beide. Dus ja, deze staat inderdaad wel op het netvlies. De vraag is even, ik weet oprecht ook het antwoord niet uit mijn hoofd. Maar wat heel vaak bij nieuwe sectoren een probleem is om voldoende aandelen te vinden, voldoende beursgenoteerde bedrijven, om ja, zeg maar, zodat er een goed gespreide index gemaakt kan worden. Of dat hier al het geval is, weet ik niet, maar ik weet wel dat die ja, zeg maar op het nou ja, nieuwe, moet ik het zeggen, een nieuw entry lijstje staat bij ons. Hè. Dus dit is wel iets waar we naar aan het kijken zijn.
Met SpaceX natuurlijk, ook met Virgin Galactic en dat soort bedrijven, die zorgen toch dat ruimtevaart veel meer aandacht krijgt. En terecht ook, denk ik, van beleggers. Frank die stelt een vraag wat meerdere mensen stellen. Waarom zitten de meeste van ECK-ETF's niet op de Euronext of EAM-beurs, maar op de buitenlandse?
Ja, dat is ook weer een stukje erfenis uit het verleden. Toen Van Eck ooit, nog voordat ze Think overnamen, naar Europa kwam, hebben ze ja, een aantal, laten we zeggen, landen uitgekozen waar ze het meest actief wilden zijn. En hebben ze gekeken welke beurzen moeten we onze producten noteren om die klantgroepen te kunnen bedienen. Er is toen gekozen voor London Stock Exchange, Deutsche Börse, et cetera, SIX in Zwitserland en Borsa Italiana in Italië. Nou, met die vier nou ja, kun je eigenlijk een heel groot deel van Europa bedienen. Ook Nederlandse beleggers die hebben over het algemeen wel toegang tot in ieder geval Deutsche Börse of Borsa Italiana. Dit geeft ook gelijk een beetje aan, denk ik, wat de uitdaging is van de Europese ETF-sector ten opzichte van de Amerikaanse. Hè, op het moment dat je in Amerika actief bent, hè, Amerika is op zich als, zeg maar, marktgrootte vergelijkbaar met Europa. Maar ze hebben één heel groot voordeel. Het is één land, één taal, één toezichthouder, en eigenlijk ook één beurs. Terwijl hier in Europa heb je natuurlijk te maken met, ja, verschillende landen, verschillende talen, verschillende beurzen. Verschillende toezichthouders, hè, die op zich allemaal wel, hè, onder de hoed van ESMA als het ware hetzelfde zouden moeten acteren, maar waar je toch ziet dat er per land wel, nou ja, lokale nuances zijn. En dat maakt het voor een aanbieder die in heel Europa actief wil zijn, eigenlijk veel complexer en duurder dan een vergelijkbare aanbieder die in Amerika actief is. En ik denk ook dat dat een van de redenen is dat de Amerikaanse ETF-markt groter is, volwassener is. En bepaalde ETF's daar ook goedkoper zijn. Ja, want die schaalgrootte die je daar in Amerika kan krijgen, zonder dat je al die verschillende beurzen hoeft te gebruiken en verschillende websites in verschillende talen in de lucht hoeft te houden. Ja, dat maakt het daar gewoon ietsje makkelijker. Maar goed, dus het is een historische reden dat we op verschillende beurzen zijn en niet alle ETF's ook op Amsterdam hebben gelist.
Ja, ik denk het voordeel van de Amsterdamse beurs is natuurlijk dat je vrij weinig transactiekosten betaalt. Hij zegt het er ook bij dat hij de semiconductor ETF bezit. Een markt die denk ik de komende, of in ieder geval de afgelopen tijd, het ontzettend goed heeft gedaan door de wereldwijde chiptekort die je natuurlijk terugziet. Dus ik denk dat hij zich vandaar het ook afvraagt. Deze snap ik niet. Dus ik weet niet. Simpele uitleg hoe een specifiek ETF meer kapitaal ophaalt, inflow slash outflow na opstarten. Ik snap het niet. Snap jij hem?
Ik zou een heel korte, simpele uitleg kunnen geven hoe een ETF werkt. Hè? Want dat is een vraag die ik nog wel eens krijg, die we nog niet gehoord hebben hier. Is als ik een ETF koop, hè, wanneer wordt mijn geld dan belegd? En het wat mysterieuze antwoord is, je geld was al belegd voordat je hem kocht. Hè, dus, en de uitleg daarachter is dat een ETF moet altijd verhandeld worden op een beurs. Hè. Laten we Euronext nemen als voorbeeld voor de Nederlandse belegger. En om dat te kunnen doen, hebben wij liquidity providers nodig. Hè, marktpartijen die een markt onderhouden in onze ETF's. Hè, partijen zoals Flow Traders, Optiver. En wat er gebeurt is dat zo'n liquidity provider koopt een groot aantal ETF's, laten we even zeggen 100.000 AX ETF's, die kopen ze bij ons voor, nou, zeg even 100.000 ETF's, ongeveer 7 miljoen. Omdat zij niet het koersrisico willen lopen over die 7 miljoen, gaan ze tegelijkertijd een tegengestelde positie aan in de future of in het mandje, waardoor ze per saldo eigenlijk geen marktexposure hebben, maar wel onze ETF's op voorraad hebben om te kunnen handelen. Nou, en dan kan dus een belegger, die kan op de beurs een ETF kopen van zo'n liquidity provider. En die krijgt die ETF dan op zijn effectenrekening. En dan is de ETF van de belegger. Dus dat is hoe het simpel uitgelegd werkt als je een ETF koopt.
Ja, helder. Je krijgt de groeten van Robin. Ik weet niet of je hem kent. Maar hij zegt, doe Martijn de groeten van.
Nou, hartstikke leuk. Ik ken een aantal Robins. Ik weet natuurlijk niet precies welke het is. Maar dat, wellicht dat hij dat later nog een keer laat weten. Dus dan zal ik me aan dit moment herinneren.
Helder. Als allerlaatste vraag van Semma. Komen er ook factor ETF's van de Fama French factoren? Misschien moet je even uitleggen wat dat is, want ik weet het niet.
Ja, wat de vragensteller bedoelt is, je hebt in het factor beleggen, kan je met een aantal factoren aan de slag. Het is niet iets waar wij mee zullen komen. Ik heb me daar ook eerlijk gezegd niet heel erg in verdiept. Er zijn een aantal actieve huizen die dat factor beleggen wel sterk omarmd hebben. Misschien is ook wel de reden dat het voor een actieve manager misschien makkelijker is om dit te doen. Maar goed, ja, in het kader van laat ik me een beetje verschuilen achter dat ik de antwoorden kort moest houden. Wij zullen hier niet mee komen.
Dankjewel Martijn, gaaf dat je er was. Ik vond het een hele leuk gesprek. Ik denk dat heel veel mensen veel geleerd hebben vandaag. Ik denk dat de vragen gewoon heel goed beantwoord zijn. En ook leuk om jouw visie over toch wel hele belangrijke, dringende vragen onder retailbeleggers te leren kennen. Gaaf dat je er was.
Ja, dank voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om er te zijn. En mocht je nog weer eens veel vragen binnenkrijgen, dan kom ik ze gerust nog een keer weer beantwoorden.